You're with SBS Radio.
Nou, het zal niemand ontgaan zijn dat het dakloos week was in Australië vorige week. En het zal ook niemand ontgaan zijn dat ik daar wel wat aandacht aan heb besteed in dit programma. De kwestie dakloosheid staat mij na aan het hart. Ik heb vroeger zelf in Nederland in de dakloosheid gewerkt. En hier, op latere leeftijd, is er een tijd geweest dat ik mijn auto opmat om te kijken of er genoeg ruimte in was voor mezelf, mijn kind en mijn hond. Gelukkig is dat er in mijn geval niet van gekomen. Naar aanleiding van het verhaal van Anja, een Nederlandse vrouw hier in Australië, die in principe dakloos is, nam ene Kiki Paul contact met me op van de week. Zij is bestuurslid van een dakloze opvang in Sydney voor vrouwen.
Dit opvanghuis voor vrouwen is een soort, een equivalent van een blijf van mijn lijfhuis. Het verschil met andere instellingen in Australië is dat wij een case managed approach hebben. Dat betekent dat vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of dakloosheid, die kunnen bij ons terecht voor een periode van maximaal 3 maanden. En in die 3 maanden krijgen ze een caseworker toegewezen die met hen een plan in elkaar timmert hoe ze de zaak weer op de rails kunnen krijgen, om het zo maar even te zeggen. Dus we bieden hulp met het navigeren van Centrelink, wat al een uitdaging op zich is voor iedereen die wel eens met Centrelink te maken heeft gehad. Je gaat daar over het algemeen vandaan, kom je daar vandaan met een flink punthoofd. Het kan legaal advies kan het zijn, het kan financieel advies zijn, het kan medische hulp kan het zijn. Er zijn een heel scala aan services waar we mee kunnen helpen.
En helpen jullie ze ook aan huisvesting?
Ja, we helpen ook met huisvesting. En daar hebben we vaak veel succes mee. Ongeveer 85% van onze cliënten gaat naar duurzame huisvesting. En dat is heel breed. Dat kan variëren van een eigen huis tot weer bij moeder thuis gaan wonen. Het hangt er maar net van af wat de situatie is. Er is één dame die bij ons voor een week of 6 onderdak heeft gekregen. En die scoorde vervolgens een baan op een cruise ship. En die was helemaal onder de pannen. En die optie is niet voor iedereen beschikbaar, helaas. Maar dat kan maar zo gebeuren.
En hoeveel bedden hebben jullie in dat opvangcentrum?
Wij hebben 5 slaapkamers met 10 bedden. Dus het zijn gedeelde slaapkamers. En dat, soms is dat een probleem. Want ja, je weet natuurlijk niet wie de buf wordt aan de overkant in jouw kamer. En dat kan best een probleem zijn soms. Het is beter dan niks.
Dus dit is ook last resort housing eigenlijk, en tijdelijke opvang?
Ja, het is zeker tijdelijke opvang. Daarom hebben we ook een maximaal verblijf van 3 maanden. En hopelijk zijn die 3 maanden voldoende om de boel weer op de rit te krijgen. Als de 3 maanden op zijn, betekent het niet dat het een situatie wordt van delegate en dump. We hebben een outreach program waarbij caseworkers regelmatig contact houden met ex-cliënten om de volgende uitdagingen goed te kunnen navigeren.
Heb je een beetje inzicht in wat voor soort vrouwen bij dat opvangcentrum naar binnen komt?
De enige grote gemene deler is dat ze vrouw zijn. De leeftijd varieert van 18 tot de oudste dame die naar ons is doorverwezen. We hadden haar wel willen hebben, maar ze heeft zelf nee gezegd, want die was 81. En die zei, ik ga niet op mijn 81ste nog een kamer delen met iemand. En dat kan ik volledig begrijpen.
Met wat voor soort problematiek komen ze binnen?
Wij zijn voor zowel dakloosheid als huiselijk geweld. Het merendeel van de gevallen van dakloosheid komen voort uit huiselijk geweld. Soms is het gewoon ook een samenloop van financiële ongelukken. Ja, en dat komt net allemaal bij elkaar op precies het verkeerde moment. En daardoor ontstaat de dakloosheid. Maar meestal is het huiselijk geweld een bijdragende factor.
Komen er ook vrouwen binnenzetten met kinderen?
Nee, want wij kunnen geen kinderen accepteren. Ons huis is daar gewoon niet geschikt voor. Je moet een bepaalde configuratie hebben en die hebben wij niet. Dus daar, helaas is dat voor ons niet mogelijk. Daar komt bij dat om ons heen in Sydney zijn er een aantal plekken waar vrouwen met kinderen wel terecht kunnen. En juist de vrouwen zonder kinderen, ja, daar is minder opvang voor. Als een vrouw met kinderen op de stoep staat van een opvanghuis wat ook vrouwen zonder kinderen kan accepteren, dan gaat de vrouw met kinderen gaat voor, uiteraard. Dat moet ook zo zijn. Maar ja, dat betekent wel dat het voor vrouwen zonder kinderen gewoon een heel stuk moeilijker is. En wij krijgen wekelijks veel meer aanvragen dan we kunnen plaatsen. En gemiddeld moeten we 5 vrouwen per week teleurstellen, omdat we gewoon geen bed hebben. En dat zijn de vrouwen die rechtstreeks bij ons aankloppen. Wij werken nauw samen met instellingen als Link to Home en Domestic Violence Hotlines en de politie. En op het moment dat wij een telefoontje krijgen van de politie van, goh, ik heb iemand en die heeft eigenlijk een bed nodig, en wij zeggen, sorry, we zitten vol. De volgende 3 die bij de politie aankloppen, die krijgen dat ook te horen. Maar dat weten wij niet eens. Dus wij denken zelf dat het percentage wat veel hoger is.
En waar wordt het allemaal van betaald?
Wij zijn onderdeel van een netwerk dat heet Women's Community Shelters. Dat is een netwerk van women's shelters dat is opgezet met privégeld. Zij betalen ongeveer de helft van onze running costs per jaar. En de andere helft, die sprokkelen we bij elkaar door fundraising.
Dus ik neem aan dat je geen geld van de overheid krijgt?
Nee, wij krijgen geen direct geld van de overheid.
Proberen jullie ook als bestuur, want jij bent niet direct zelf direct betrokken bij die dakloze vrouwen. Je zit in het bestuur van dit opvangcentrum. Proberen jullie ook als bestuur druk op de overheid uit te oefenen om bepaalde veranderingen teweeg te brengen of om geld van ze te krijgen?
We doen dat niet direct. We doen dat via Women's Community Shelters. We doen het wel met de lokale overheid. We zijn allemaal vrijwilligers. Dus het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers. We hebben allemaal een volledige baan. Het is best moeilijk om de tijd die gevraagd wordt voor het besturen van deze organisatie, om dat uit te balanceren met de baan. Want ja, die loopt ook gewoon door.
Voor het weet ben je zelf dakloos.
Ja, precies. Dus Women's Community Shelters is een professionele organisatie en zij hebben betaalde krachten. Zij zijn in een veel betere positie om dergelijk lobbyen te kunnen uitvoeren. Om daar ook gewoon wat meer gewicht achter te zetten. Omdat zij kunnen zeggen van, luister, wij zijn niet 1 shelter. Wij zijn een netwerk van 6 shelters momenteel. Vrouwen zijn natuurlijk altijd in een meer kwetsbare positie dan mannen. En dat is zeker niet om te zeggen dat mannen niet ook in een kwetsbare positie kunnen verkeren, uiteraard. Er zijn in New South Wales alleen al, ik geloof op het moment 55.000 daklozen per dag, waarvan 60% vrouw is. Dat is een hoog percentage.
Hebben jullie als bestuur ook enig idee wat er dan structureel gedaan kan worden om aan die dakloosheid een einde te maken?
Ik las net je artikel van Ellen Witte en ja, ik ben het helemaal met haar eens. Er moet gewoon veel meer gedaan worden aan sociale huisvesting. Zeker als je bijvoorbeeld 55 bent, net gescheiden en je hebt misschien zelf niet zo'n goed betaalde baan, of je hebt überhaupt geen baan omdat je, ja, je hebt misschien nooit hoeven werken. Nou, dan is het heel moeilijk om onderdak te vinden. Dus ja, sociale huisvesting is echt zo belangrijk.
Afgelopen week is het Homeless Week geweest, hè, in Australië, waarin er door het hele land heen, door allerlei mediavormen, aandacht is besteed aan dakloosheid. En SBS TV heeft die serie Filthy Rich en Homeless uitgezonden. Heb je daarnaar gekeken?
Ik denk dat het goed is voor mensen om te zien hoe makkelijk het is om eigenlijk heel snel dakloos te raken. En dat de meeste mensen in Australië eigenlijk van maand tot maand leven. En er hoeft maar heel weinig mis te gaan voor de meeste mensen om in een situatie terecht te komen waarbij het ineens allemaal fout loopt. Wat ik wel kan zeggen is dat huiselijk geweld zeker niet discrimineert. Het komt voor in alle etnische achtergronden. Of wit, bruin, pippelpaars, gestippeld. Het maakt allemaal niet uit. Wij krijgen zoveel verschillende vrouwen door onze service. Aan de ene kant hebben we CEO's gehad die zelf leiding geven, notabene, aan grote bedrijven. En die een uitstekende baan hebben. Die hebben ook 4 weken bij ons gezeten. Gewoon puur omdat ze een circuit breaker nodig hadden om uit hun gewelddadige relatie te komen en zelf weer de doorstap konden maken naar een betere situatie. Aan de andere kant hebben we een dame gehad uit het platteland van Afghanistan die werd uitgehuwelijk aan een veel oudere man met erg losse handjes. Dus die wist daar van te vluchten, kwam vervolgens bij ons terecht. Sprak geen Engels, wist niet hoe ze een telefoon moest gebruiken, wist niet hoe ze een computer moest gebruiken. En kon niet meer terug naar haar eigen land. Want haar eigen gemeenschap zag haar als beschadigd en wilde haar niet meer terug. Kon ook niet een aansluiting vinden met de gemeenschap hier. Want die wilde ook niks met haar te maken hebben. Dus ja, die zat hoog en droog. Dus die is eigenlijk een jaar bij ons geweest. En die hebben we met goede Engelse vaardigheid, een baan en een gedeelde woonruimte, hebben we die er op pad kunnen helpen. Maar het duurde gewoon wat langer. Dus er zit alles zit ertussen. Mensen met goede opleiding, mensen met geen opleiding, mensen met hele hoge life skills.
Nou, het is net wat Rosie Batty zei, hè? Domestic violence komt in alle lagen van de bevolking voor. En de consequenties daarvan zijn verdragend.
Absoluut.
Nou ja, het is dus Homeless Week geweest. En als onderdeel van Homeless Week heb ik als SBS Dutch ook een interview gedaan met een Nederlandse vrouw. Die op het oog niet dakloos is, maar als je verder kijkt wel. Anja, dat verhaal van Anja, ik weet dat je daarnaar geluisterd hebt, want daar hebben we het over gehad in het voorgesprek voor dit interview. Vind je dat een beetje een duidelijk en typisch verhaal?
Ja, dat herkennen wij heel sterk. Wat wij ook herkennen is dat Anja een van die gevallen is. Zij heeft inmiddels zelf het inzicht van ja, ik ben eigenlijk gewoon dakloos, zoals ze zelf aangeeft. Maar voor de mensen om haar heen ziet het er niet naar uit alsof ze dakloos is. Wij spreken vaak over een housing crisis in plaats van dat we vragen aan iemand van ben je dakloos. Dakloosheid heeft een stigma. Als iemand zegt van ja, dat is, ja, ze is dakloos, dan denk je aan een iets wat viezige, ongewassen figuur achter een trolley, waar waarschijnlijk ook wel een steekje bij los zit. En die doen een beetje raar. En die hebben een hoop plastic zakken bij zich. En ja, voor veel mensen is dat het plaatje wat bij dakloosheid hoort. Dat is niet meer zo. Er is een enorm percentage aan verborgen daklozen, ja, die eigenlijk gewoon wel een housing crisis hebben, omdat ze geen eigen plek hebben. Zo wordt dakloosheid niet gedefinieerd. Dakloosheid wordt gedefinieerd als ja, je kunt nergens heen en je moet onder de brug slapen. Maar dat is het niet. De definitie van dakloosheid is, je hebt geen eigen plek die je de jouwe kunt noemen. Een eigen huis, een plek onder de zon. En dat, ja, dat klinkt heel smalty, maar zo is het wel.
Nou ja, ik denk dat Anja zelf ook er heel erg lang over gedaan heeft om in te zien dat zij bij dat hele grote leger van verborgen daklozen hoort. En dat is natuurlijk een ontzettend confronterend gegeven over jezelf.
Ja, ja, zoals Anja ook zegt, ik schaam me daarvoor. En natuurlijk, wie viert zijn 25e verjaardag met in gedachten van nou, als ik 57 ben, dan ben ik fijn dakloos en dan heb ik niet mijn eigen plek. Niemand gaat daarvan uit. Onze samenleving is gericht op het maken van connecties, op het vinden van een plek. Connectie maken met je lokale gemeenschap en daar een onderdeel van zijn. Dakloosheid past niet in dat plaatje.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.